Mazar Podcast. Your challenges, our insights.
Welkom allemaal bij de podcastserie van Mazar over digitalisering en de maatschappij. In deze zesde aflevering gaan we het hebben over artificial intelligence en de maatschappelijke impact hiervan. Mijn naam is Vera Stappers, partner bij Mazar en verantwoordelijk voor de technology, media en telecomsector. En vandaag ga ik in gesprek met twee partners van Mazar IT Audit and Advisory, namelijk Jan Matto, coördinator Task Force Artificial Intelligence, en Ahmed Bouassa, specialist in third-party assurance. Goedemorgen.
Goedemorgen, Vera.
Jullie hebben alle twee een specialistische rol, onder andere bij Mazar. Jan, jij bent coördinator Task Force Artificial Intelligence. Kun je eens uitleggen wat dat inhoudt?
Jazeker. Wij zijn begonnen binnen Mazar Global om uit te zoeken wat de gevolgen zijn van artificial intelligence voor ons vak, het gebied van auditing. Mede ook naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie, die Mazar benaderd heeft naar aanleiding van de nieuwe wetgeving, waar artificial intelligence een rol in speelt, met de vraag van ja, hoe moet je daar als auditor mee omgaan. Reden genoeg om hier een aantal mensen te verenigen en hier een standpunt over te gaan innemen.
Ja, interessant. Interessant. En je geeft ook aan dat er assurance zal zijn, hè? Third party assurance. Nou, we hebben ook een specialist over third party assurance hier zitten, Ahmed. Ja. Kun je wat uitleggen wat dat inhoudt dan, specialisme?
Ja, zeker. Vera, dank voor je vraag. Wat wij doen is IT assurance onderzoeken uitvoeren, audits, zoals ISAE 24002, SOC 1, SOC 2, zo zijn ze bekend in de markt. En dat houdt eigenlijk in dat wij onderzoeken of bij onze klanten, die veelal leveranciers zijn van bepaalde producten, diensten, of zij alles onder controle hebben, hè, voor hun klanten. Een groot deel van onze klantenportefeuille zijn softwareontwikkelaars of cloud service providers. En wat wij zien in de markt, de trend die zich al een tijdje voordoet, is dat ze steeds meer bezig zijn met AI. Ze incorporeren dat in hun ontwikkelingsprocessen bijvoorbeeld, dus daar zien we het terugkomen. In onze audits ook, maar we zien het ook terugkomen in de producten zelf. Dus in de software die zij bouwen. En dat heeft natuurlijk ook weer impact op het gebruik ervan bij hun klanten.
Ja, interessant. Nou, leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over AI en daar is heel veel over gesproken, de laatste tijd over gepubliceerd. Kun je in het kort schetsen, Jan, wat er allemaal op dit vlak gebeurt?
Ja, zeker. Kijk, AI is er al heel lang, hè? En als je heel ver terug in de geschiedenis gaat, ik begrijp waarom je de vraag aan een wat ouder iemand stelt.
Sorry.
Als je heel ver terug gaat, dan kom je eigenlijk uit bij Alan Turing. Hè? Het is gewoon een beetje de grondlegger van digitale ideeën en zo. Maar om even een sprong te maken, ergens in de jaren 70, 80, toen werd het al gerealiseerd. Dus de eerste artificial intelligence, die is echt al 40 jaar oud. Toen sprak men eigenlijk over neurale netwerken. En dat waren dan systemen die patronen herkenden en op basis daarvan beslissingen konden nemen. En dat kreeg ook een boost door, met name ook in de gaming-industrie en de schaakcomputers. En dan zie je dat nu verder geëvolueerd is tot een meer laagdrempelig gebruik.
Ja, en daar zie je dus in het nieuws heel wat over terugkomen. Hè? Want het wordt steeds meer gebruikt, waar het in het verleden iets was wat niet voor iedereen beschikbaar was, is het nu iets wat veel meer voor iedereen beschikbaar is gekomen. Maar wat is AI nu eigenlijk en welke soorten zijn er? Ahmed, kun je daar iets over vertellen?
Jazeker, Vera. AI is eigenlijk een ontwikkeling waarbij geprobeerd wordt het menselijk brein na te bootsen. Hè? Dus hoe wij denken, handelen, dat doen we op basis van onze zintuigen bijvoorbeeld. Dat proberen we ook na te bootsen met AI. Denk aan waarnemingen, verwerkingen, redeneren, beslissingen nemen. Ga zo maar door. Ja, om dat te bewerkstelligen zijn er algoritmes nodig. Hè. Een algoritme is eigenlijk een stukje code, een stukje software. Maar dat is anders dan een normale stukje code, want dit is een stukje code wat zichzelf kan trainen en ook kan aanpassen. Dus het is wat dynamischer dan de normale code die je veelal ziet. En die dynamische code, die noemen we ook wel machine learning. Machine learning is dus eigenlijk een onderdeel van het bredere begrip AI. Even een voorbeeld van hoe machine learning zeg maar, in ons dagelijks leven voorkomt. Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone. En dan maak je foto's mee. Foto's van je gezin, van je kinderen, van je huisdieren. En machine learning wordt vaak gebruikt om te herkennen welke personen en dieren en objecten zich op die foto's bevinden. Dus als jij heel makkelijk een keer wil zoeken op, laat mij alle foto's zien van mijn dochter bijvoorbeeld. Nou, dan wordt machine learning op de achtergrond gebruikt om te herkennen wie jouw dochter is. En die dus boven alle foto's daarvan boven tafel te halen. Nou, dat is even een voorbeeld van hoe dat gebruikt wordt in het dagelijks leven. En AI die kan hiervan gebruik maken om beslissingen te nemen. Hè, zoals bijvoorbeeld suggesties doen. Op basis van die foto's, dat voorbeeld wat ik net gaf. Of op basis van de locatie waar je dan bent. En voor machine learning zijn er eigenlijk twee smaken grofweg. Je hebt supervised en unsupervised machine learning. En dat ga ik even uitleggen. Supervised machine learning, dat houdt in dat het gedrag ervan beperkt wordt, hè, gecontroleerd wordt. Er is dus eigenlijk een model waarbij grenzen zijn gesteld, die niet overschreden kunnen worden. En dat zorgt dus voor meer transparantie en voorspelbaarheid bij supervised machine learning. Bij unsupervised machine learning, ja, dat, je raadt het al, is die afgrenzing er niet. Hè? Daar is sprake meer van een gelaagde opbouw van redenerende modellen. En dat leidt ertoe dat de uitkomsten dus ook zeer onvoorspelbaar kunnen zijn. Hè? Dus het is een soort black box geworden. Dit wordt ook wel deep learning genoemd. Maar daarbij is dan ook wel de kans op foute informatie ook veel groter. Omdat die voorspelbaarheid ook zo laag is. En de kwaliteit dus van AI als breder begrip, zeker bij deep learning, die is erg afhankelijk dus van de data die erin stopt, hè, waarmee het systeem voedt of traint.
Dankjewel. Als ik het dan samenvat, dan is supervised zijn er regels en een maximum aan het leren, zeg maar. Er zijn regels, dit is wat je kunt trainen in een AI. Bij unsupervised gaat dat veel verder, zijn er eigenlijk niet echt grenzen daaraan gesteld. Ja, kan precies. Ik het zo samenvatten?
Ja, ik denk dat je dat heel helder samenvat zo, dankjewel. Ja.
Nou zijn er natuurlijk verschillende toepassingen voor AI. Hè? Het kan voor van alles gebruikt worden. Jan, kun jij misschien ons eens inlichten waar AI voor gebruikt wordt?
Nou, we begonnen net al even over van AI is heel belangrijk in de gaming-industrie. Dus met spelletjes spelen, patroonherkenning. En wat AI dan doet, is eigenlijk je gedrag voorspellen als speler. Maar goed, dat is de gaming, dan denk je van, overigens, dat is een grote industrie, ook een belangrijk ontwikkelgebied. Maar dit kan je natuurlijk ook gewoon ik noem het dan maar even, de serieuze wereld toepassen. Dus dan kan AI gebruikt worden om gedrag te voorspellen. Dat kan zijn bijvoorbeeld in auto's, hè, dat een auto die, tegenwoordig heb je camera's in je auto die kijken of je niet in slaap valt, dus je vertoont een bepaald gedrag. Nou, dan stelt hij zich in op jouw gedrag om te detecteren of jij ineens afwijkend gedrag vertoont en dan gaat de auto jou misschien wakker maken of whatever. Een ander voorbeeld in de autotechnologie is spraakherkenning, waarbij je ziet dat de spraakherkenningssystemen tegenwoordig, die stellen zich in op jouw geluid, op jouw spraak. En als je langer met zo'n apparaat in contact bent, dan gaat hij ook beter op jou reageren. Dat zijn voorbeelden. Die zijn iets minder spannend misschien. Spannender wordt het als je AI gaat inzetten voor bijvoorbeeld het detecteren van fraude. Waar dus ook weer patronen in herkend worden en dan wordt er voorspeld. Hè, dat ga je mensen misschien verdacht maken, al dan niet terecht. Dan wordt het wel een stuk spannender. Dus dat zijn toepassingen die gebeuren. Maar AI wordt ook ingezet, en daar komen we dadelijk nog wel misschien op terug, om bijvoorbeeld ook content te modereren en content te genereren. Dat zijn denk ik, er zijn natuurlijk oneindig veel toepassingen.
Precies. Al met al zien we de toepassingen steeds in het dagelijks leven. En we hebben er allemaal, bewust of onbewust, al heel veel mee te maken gehad. In het nieuws hoor je ook heel vaak over generatieve AI en niet-generatieve AI. Kunnen jullie aangeven wat misschien het verschil is? Ahmed?
Jazeker, Vera. Ja, generative AI, hè, dat is eigenlijk AI die teksten, plaatjes, spraak kan genereren, dus eigenlijk media kan genereren op basis van jouw input. Een bekend voorbeeld wat iedereen nu inmiddels kent is ChatGPT. Je geeft daar tekst in of je stelt een vraag en je krijgt daar antwoorden op. En dat kan in de vorm van een kort antwoord zijn, maar het kan ook een hele scriptie zijn die ChatGPT voor jou produceert. En daar wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt, zoals we lezen in de media. Maar er zijn ook toepassingen die bijvoorbeeld beelden kunnen genereren. Bekende voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Stable Diffusion en Midjourney. En dan geef jij in wat voor parameters daarvoor gelden. Dus je wil een bepaald beeld creëren met ondergaande zon aan het strand, weet ik veel wat. Jij geeft de parameters weer en AI zorgt ervoor dat dat omgezet wordt naar een beeld wat past bij binnen die parameters. En dat kan soms hele verrassende uitkomsten hebben, maar soms ook hele verontrustende uitkomsten hebben. Namelijk dat er dingen worden gegenereerd, gemaakt, beelden die op social media worden geplaatst, die net echt lijken, maar eigenlijk dus gegenereerd zijn, dus nep zijn. En soms kun je dat zien doordat je gewoon als mens aanvoelt van hé, er klopt iets niet in dit plaatje. Maar soms is dat, het wordt steeds moeilijker voor ons als mensen om dat onderscheid te maken, merken we. En daar is ook in de media ook heel veel om te doen.
Ja dat is denk ik de deepfake plaatjes waar veel om te doen was al eerder. We gaan het hier in deze podcast ook hebben over de effecten van AI in de maatschappij. Nou, er zijn natuurlijk positieve en negatieve effecten. Als we de positieve effecten bekijken, Jan, kun jij daar ons iets over vertellen?
Ja, we zien in onze praktijk al dat AI ingezet wordt voor hele positieve doelen. En een voorbeeld wat we gezien hebben is bij een organisatie die op basis van AI en patroonherkenning genetische data van mensen in staat zijn om gepersonaliseerde medicijnen te produceren om kanker te bestrijden. Dus dat zijn enorme mooie toepassingen die door een mens, dat is door een mens niet te doen, die patroonherkenning. Het is zo enorm veel data. Je praat over 3 terabyte per mens wat er nodig is om het hele human genome vast te leggen. En dan praat je over 100.000 mensen. Dat is echt bizar veel data. En met AI weten ze toch die patronen te herkennen. Dat is natuurlijk, dat zijn fantastische toepassingen. En een andere positieve toepassing is dat AI is natuurlijk ontzettend goed in het analyseren van gegevens en teksten. Dus bijvoorbeeld, als het gaat om juridische informatie, dan kan AI daar ontzettend goed mee omgaan en daar standpunten mee gaan bepalen. Dus heel veel, laten we zeggen, ik wil geen mensen beledigen, maar heel veel saai werk gaat eigenlijk wel verdwijnen, want dat gaat AI voor ons doen.
Ja, het wordt dan dus sneller en makkelijker en het kan makkelijker data processen.
Ja. Ja. En beter, hè? Dus mits de AI goed werkt en de data goed is, gaat AI mensen verslaan. Ja. Dus dat zie ik wel op ons afkomen.
Ja. Mag ik nog een voorbeeld geven hierop, Vera?
Zeker.
Is dat, en dat weten misschien veel mensen niet, maar de smartphone die we altijd bij ons dragen, die zit continu in je broekzak of bij je, heb je hem, die kan al detecteren hoe je loopt, hoe je beweegt. Dus continu gedurende de dag meet dat ding hoe je je beweegt. En op basis daarvan worden de trendanalyses gedaan om vast te stellen of jij ook bepaalde vatbaar bent of bepaalde aandoeningen zou kunnen hebben en dergelijke. En op basis daarvan worden ook weer suggesties gedaan van wellicht moet je naar de huisarts gaan of moet je hier even naar laten kijken of iets dergelijks. Dus dat zit al eigenlijk in onze dagelijkse handelingen. Zonder dat we daar bewust van zijn, wordt AI gebruikt ook om onze gezondheid te meten op die manier.
Ja, ja, heel fijn. Ik denk dat het ook zal helpen bij, we zien overal ook personeelstekorten en dergelijke. En wellicht kan artificial intelligence ook helpen om daar de druk wat te verlagen. Maar goed, er is denk ik ook een keerzijde aan AI. En we raakten al heel even kort aan dat onderwerp. Maar misschien, Ahmed, kun jij iets vertellen over de keerzijdes die er gezien worden?
Ja, er zijn helaas inderdaad ook nadelige effecten van AI. Belangrijk hierbij zijn de ethische vraagstukken. Zoals ik al eerder aangaf, AI, het is ontwikkeld door de mens, maar het traint zichzelf op een gegeven moment. Dus de vraag is, wat stop je erin en wat komt eruit? Nou, vaak is dat niet altijd voorspelbaar. Maar als het zich gaat voeden met zaken die bepaalde bias in zich hebben, data die gebaseerd is op bepaalde vooringenomenheid, ja, dan leidt dat ertoe dat de uitkomsten dus ook nadelig kunnen zijn voor bepaalde groepen mensen bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan de fraudesystemen die bij de overheid soms gebruikt worden en die op basis van AI onwettige verwerkingen kunnen gaan doen. En daardoor worden gewoon groepen mensen ook benadeeld. Of systemen die gaan ingezet worden om te bepalen wat voor jou relevant is of niet. Dus wat jij te zien krijgt, waardoor ook je wereldbeeld bepaald wordt. En social media kennen we allemaal. We zien dat daar het beeld van iemand, hè, of dat nou een tiener is of een volwassene, het wordt heel sterk bepaald door hetgeen wat diegene op social media te zien krijgt. En social media, weten we inmiddels ook, is zo ontworpen, hè, de algoritmes en AI erachter, om jou betrokken te houden, hè, om jou engaged te houden. Dat is waar ze geld mee verdienen. En we zien dat dat dus ook vaak een sterk negatief effect kan hebben op het sociale bewustzijn en maatschappelijke impact daarop.
Ja. Ja, inderdaad. Dat is ook wat we in de media veel hebben gezien. Jan, kun jij daar nog iets aan toevoegen?
Nou ja, zeker. Kijk, laten we het even bij Europa houden. We hebben het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, artikel 8. Daar staat iets over privacy, maar ook over hoe je met informationele privacy moet omgaan. Dat is een specifieke vorm van privacy. En ja, die wet is er en daar moeten we ons wel aan houden met z'n allen. En wat je nu ziet gebeuren is eigenlijk dat in de digitale wereld we dat even vergeten.
Ja.
Dus dat is iets, daar moet je dus voor oppassen. Je kan AI niet zomaar gaan toepassen. Je moet wel na blijven denken, overtreed ik hier niet gewoon de basisrechten van individuen? En een ander punt is wat we ook zien, en Ahmed refereerde daar al even aan, over die bias, hè, in data. Wat heel spannend wordt, is als je data gaat gebruiken die eigenlijk alweer uit AI is voortgekomen.
Ja.
Dus dan krijg je een soort feedback. En de vraag is, wat gaat er dan gebeuren? En wat men nu ziet, is dat dit soort artificial intelligence toepassingen soms naar een soort extremistische redenatie toe gaan. Het wordt alleen, ze gaan een soort tunnel in hun, ja, tussen haakjes denken. En men heeft het dan wel eens over hallucinerende AI. En Ahmed zei al, als we met AI de mens werkelijk gaan nabootsen, dan krijg je ook alle problemen van mensen natuurlijk in AI te pakken.
Ja.
Nou, dat moeten we ons realiseren.
Ja, precies. Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat het helpt natuurlijk niet alleen onze organisaties, maar het helpt wellicht ook hackers en andere organisaties.
Je slaat de spijker op zijn kop. AI is nuttig voor iedereen.
Ja.
Je kan er ontzettend goede dingen mee doen en je kan er ontzettend slechte dingen mee doen. En wij merken nu al in onze cyberpraktijk dat hackergroepen AI inzetten om bedrijven te hacken. En dat zetten ze op verschillende manieren in. Maar niet al te veel over uitweiden, want dat is een andere podcast.
Ja.
wat je ziet is dat hackers dus AI inzetten om kwetsbaarheden te vinden. Maar wat ze ook doen is AI inzetten om identiteitsfraude te plegen, doordat ze gewoon heel veel kunnen nabootsen. Hè. Dus het nabootsen van individuen in allerlei manieren. Ja, dat is ontzettend vervelend. Hè. Dus phishing met meer kennis en nog echtere phishing mails maken. Ja, als nep en echt niet meer van elkaar te onderscheiden is, ja, dat is voor cybercriminelen fantastisch.
Ja. Ja.
Dus daar hebben we echt wel mee te dealen.
Ja. Ja, dus er zijn een hele hoop, wat jij zegt, er zijn een hele hoop goede toepassingen. En er zijn ook, het is wel beschikbaar nu inmiddels voor nagenoeg iedereen. Dus ook negatieve toepassingen zijn helaas ook mogelijk. Maar zien jullie ontwikkelingen die de negatieve toepassingen kunnen tegengaan? Of kunnen beperken, Ahmed?
Ja, zeker. Kijk, zoals gezegd, er is... We merken ook in de maatschappij weerstand tegen AI, hè? Of sommige toepassingen van AI. Vooral de negatieve effecten die Jan net noemde. En de inzet van AI, en dat is eigenlijk key hierin, is dat er vertrouwen moet zijn, of vertrouwen gewonnen moet worden, dat dat op een goede manier gebeurt. En dat kan eigenlijk alleen maar door transparant te zijn. Hè? Dus aan te geven hoe een organisatie in controle is over AI. Hoe er rekening wordt gehouden met de rechten van alle stakeholders. Hoe er geen bias in AI langzaamaan insluipt of vanaf het begin al erin zit. Ja, dat heeft allemaal te maken met transparantie. De EU en toezichthouders die zijn ook druk bezig met allerlei wetgevingen op dit vlak. Om AI-toepassingen ook transparanter te maken, ook eerlijker en betrouwbaarder. En waarbij dus ook rechten van individuen ook meer gerespecteerd zullen worden. En vanuit die wetgeving zal er dus ook meer toezicht en controle op AI-toepassingen gaan komen. En daar zal de IT-auditor ook een belangrijke rol in gaan spelen, verwachten wij. Dus ook bij deze weer een oproep natuurlijk, ook richting onze beroepsgroep. Verdiep je hierin, want dit is wel iets wat maatschappelijke impact heeft. En waar we de komende jaren in ieder geval nog heel veel over gaan horen en heel veel mee te maken gaan krijgen. Dus het is ontzettend belangrijk voor ons ook als beroepsgroep vanuit Norea om hier sterk op in te spelen.
Ja, dat is helder. We zien inderdaad de ontwikkelingen in Europa. Een aantal weken geleden is de Digital Services Act gekomen. Misschien Jan, kun jij daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is een bijzondere wet die is aangenomen. En de Digital Services Act die geldt voor de hele grote platforms. Marktplaatsen en de grote platforms, we kennen ze allemaal. Ik zal even geen namen noemen. Ze staan overigens gepubliceerd in een lijstje welke hier onder deze wet nu al vallen. En het bijzondere van deze wet is, gaat over hoe dit soort organisaties de content modereren. Dus dat illegale content wordt tegengehouden, maar ook onwenselijke content, wat dat dan ook mogen zijn. Ja. En daar zetten zij AI voor in. En nu moeten zij gaan uitleggen aan de toezichthouders, aan de overheid, hoe die AI werkt, wat dat doet. En er zit ook een auditverplichting op. Dus ieder jaar moeten deze platforms geauditeerd gaan worden. En dit is even voor de liefhebbers. Het is limited assurance vooralsnog. Maar goed, bij deze wet zit een delegated act, heet dat. En daar staat helemaal in wat er in zo'n rapport moet staan. Nou, dat is nieuw. Men heeft er ook niet over nagedacht hoe dat moet. En het leuke is, Mazaar is benaderd door de Europese Commissie om mee te denken van hoe moet zo'n auditstandaard er dan uit gaan zien. Daar zijn we druk mee bezig. Dat was ook de reden voor die taskforce die we binnen Mazaar nu opgetuigd hebben om hier standpunten over te gaan innemen.
Ja, dankjewel. En wat je daarnaast ziet is dat andere grote bedrijven denken, ja, dit duurt mij eigenlijk te lang. Ik ga alvast naar de EU en ik ga het zelf proberen te regelen. Google was een van die bedrijven die dat al contact heeft opgenomen met de EU om dat te doen. Hoe wordt eigenlijk voorkomen dat elke organisatie aparte afspraken gaat maken met de EU?
Ja, ik kan er iets over zeggen, omdat ik zeg niet dat het mijn hobby is, maar we hebben wel ernstig ingelezen de afgelopen 2 jaar, misschien wel langer, in allerlei wetgeving die er aankomt. En een deel van die wetgeving die gaat eigenlijk over wat ze noemen datasoevereiniteit. Dat is, Europa wil zelf zeggenschap houden over data en over, zeg maar, IT-systemen. Het heeft ook met cloud-toepassingen te maken. Dus ik kan me niet voorstellen dat Europa met deze partijen individueel afspraken gaat maken. Er zitten ook geopolitieke aspecten aan vast. Er zitten ook staatsveiligheidsaspecten aan vast. Er zijn meer wetten dan alleen waar we het nu over hadden rondom AI. Ja. Waarin Europa duidelijk aan het maken is van, wij willen wel gewoon onze maatschappij binnen de Europese normen en standaarden gaan handhaven.
Ja. Ja. Ja, dus daar zijn ze heel druk mee bezig om te zorgen dat ze het heft in eigen hand blijven houden.
Zeker. En nog één ding, Ahmed en ik zijn er allebei bij betrokken. Dat is ook een Europees initiatief, dat heet GAIA-X. Mm-hmm. En GAIA-X gaat hierover dat er dus plekken komen waar we binnen Europa met eigen zeggenschap over die data met elkaar kunnen uitwisselen. Ja. Dus het is een hot topic, maar ook dat is weer een andere podcast.
Ja. Nou ja, er komen er een hele hoop aan. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Een van de aspecten van AI, die ook wel vaker genoemd wordt, is het feit dat het veel energie kost. Hè? Omdat er veel rekenkracht nodig is en dat er daardoor een grote footprint op het milieu heeft. Is hier nog iets aan te doen? Is de vraag.
Ja, zeker. Nee, je hebt helemaal gelijk, Vera. Een zoekopdracht bijvoorbeeld op Google kost vele malen minder dan een zoekopdracht binnen ChatGPT. Dat is gewoon gebleken. Je kan eigenlijk aan twee kanten sleutelen als je het bekijkt. Je kan sleutelen aan de kant van de hardware. Dit ook AI draait op allerlei servers en op allerlei hardware uiteindelijk. Met ongelooflijk veel rekenkracht, grote videokaarten soms voor het genereren van bijvoorbeeld van bepaalde beelden, hè, op basis van AI. Daar kun je dus aan sleutelen, die dingen kunnen efficiënter worden gemaakt. Maar je kan ook sleutelen aan de kant van de programmatuur. Dus hoe programmeer je iets? Hè? Is dat op een beetje domme manier, zeg maar, waardoor je heel veel performance kwijtraakt of nodig hebt? Of juist op een slimme manier, waardoor je heel efficiënt daarmee kan omgaan? Dat zijn eigenlijk de twee knoppen waar we mee te maken hebben. En als je het hebt ook over de hardware kant, hè, we zien nu langzaamaan de opkomst van quantum computing ook. En misschien ligt daar wel een oplossing, hè, dat we straks met vrij weinig effort heel veel rekenkracht tot onze beschikking hebben. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn voor het efficiënter kunnen uitnutten van AI-mogelijkheden.
Ja, want wat u vaak hoort in het nieuws is green IT. Is dat dan hetgeen waar ik hier aan moet denken of niet?
Ja, green IT is eigenlijk iets anders. Hè. Dat is, green IT gaat over hoe we nu omgaan met de IT-toepassingen, zeg maar. Hè. Dus bijvoorbeeld denk aan de datacenters die we wereldwijd hebben. Hoe zorgen we ervoor dat die op een groene manier, op een duurzame manier werken? Hè. Dus bijvoorbeeld in plaats van dat stroom op basis van windturbines of waterkrachtcentrales wordt geproduceerd, of zonnepanelen. Nou, dan noemen we dat green IT. Dus het heeft wel effect, maar dit gaat eigenlijk veel dieper. Als we AI zuiniger willen maken, efficiënter willen maken, dan moeten we denk ik nog een slagje dieper graven.
Ja, dus green IT, moet ik eigenlijk zeggen, dat heeft betrekking op hoe de energie komt. En waar dat vandaan komt, of dat groen geproduceerd wordt, ja of nee. Ja. En dat heeft dus eigenlijk niks te maken met het verlagen of het meer efficiënter maken van de rekenkracht die er nodig is om bepaalde AI-toepassingen te gebruiken.
Ja, precies. Kijk, rekenkracht, dat is één ding. Maar als je erover nadenkt dat we met AI dus data genereren en die opslaan, ja, dat gaat exponentieel. Dus de opslag van data, ja, daar moeten we iets op gaan verzinnen. Want het is oneindig. Eén druk op de knop en we hebben er weer 3 terabyte bij, zeg maar. Dus hoe gaan we dat doen? Je hoort dat bepaalde chipfabrikanten, iedereen wil bepaalde, ik ga geen namen noemen, maar wil bepaalde geheugenkaarten hebben, omdat ze zo lekker snel kunnen processen. Ja, daar zie je al aan, er komt een tsunami aan vraag naar geheugen en performance, verwerkingscapaciteit, maar ook opslag van data. En data opgeslagen kost energie. Ja. Dus je moet af en toe ook gewoon wat weggooien, maar dan echt weggooien. Niet delete, maar gewoon echt verwijderen. En ja, dat vinden we heel moeilijk. Data verwijderen, dat is echt een probleem.
We zijn van nature hamsteraars, wat dat betreft.
Ja, precies. Ja. Oké. Nou, dank jullie wel. Hoe nu verder? Wat zijn jullie verwachtingen over de ontwikkelingen van AI in de toekomst? Jan, mag ik jou daar het woord over geven?
Nou, deze ontwikkeling is niet tegen te houden. Ik vond het echt heel komisch dat een heel stel wetenschappers laatst een brief hebben gestuurd naar ik weet niet wie. En zeiden we moeten voorlopig even stoppen. Nou, dat lijkt me kansloos. Ja. Dat lijkt me ook zelfmoord op het gebied van innovatie als je ermee stopt. Nee, dit gaat gewoon door. Er is geen hou aan, maar dan wel graag op een manier dat het dan een prettige samenleving blijft. En gelukkig zie ik wel die beweging dat de overheden zich heel bewust zijn van dat dit hele vervelende effecten kan hebben voor mensen. Dat is één. En een ander iets, en dat merken we nu ook al een beetje, is dat organisaties toch wel graag willen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen zijn. En ook op het gebied van digitalisering, waar AI dan een onderdeel is. Dus mijn verwachting is dat organisaties op de een of andere manier aan de buitenwereld laten zien dat ze hier goed een goede rol in vervullen. En een andere verwachting die ik heb, en mede op inspiratie van de Digital Services Act, dat er ook onafhankelijk opinies over gevraagd gaan worden. En daar maak ik me wel weer een beetje ongerust over. Wij moeten als auditors dus wel even heel hard nu in beweging komen om op deze ontwikkelingen te anticiperen en te zorgen dat we hier ook onze rol in de samenleving kunnen spelen.
Ja. En er klaar voor zijn dan om ook te kunnen controleren.
Zeker, ja.
Ja, absoluut.
Anders dan zijn we niet meer relevant.
Nee, precies. Ja, precies. Ahmed, nog iets toe te voegen?
Ik sluit me helemaal aan bij wat Jan zegt. Inderdaad, zoals ik eerder ook al aangaf, oproepen aan alle IT-auditors om je hierin te verdiepen. Want dit wordt alleen maar belangrijker voor ons als beroepsgroep, maar ook voor de maatschappij zelf. Dus we moeten hier wat mee. Dus helemaal mee eens.
Ja, dank jullie wel. We hebben hier in deze podcast van alles over AI voorbij zien komen, voorbij horen komen. Het is denk ik ook heel duidelijk dat er nog heel veel podcasts zullen volgen over dit onderwerp en aanverwante onderwerpen. En we hebben eigenlijk gezien dat het gebruik van AI is verweven in ons dagelijks leven en ons ook eigenlijk persoonlijk wel raakt op de een of andere manier. En het is heel goed om te beseffen wat AI doet, wat de impact is van AI en hoe je wat voor data daarvoor gebruikt wordt en hoe er toezicht op wordt gehouden. Om te zorgen dat je ook daar de bewuste keuze in blijft maken. Kortom, een heel interessant onderwerp waar we nog verder over op terug zullen komen. En bent u benieuwd naar meer ontwikkelingen over digitalisering in de maatschappij? Houd dan even dit kanaal in de gaten, zou ik zeggen. En dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl. Voor meer informatie over onze dienstverlening.